Gemeente, wij delen u vooraf met droefheid mee dat vanmiddag is overleden Jannetje de Ruiter Vos, weduwe van Frank de Ruiter in de leeftijd van 92 jaar. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de begrafenis zal plaatsvinden. Zingen we in verband hiermee Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89, vers 19. Het gedeelte dat we voor u hopen te lezen uit Gods woord kunt u vinden in Handelingen 17, vers 15 tot en met 34. Handelingen 17, vers 15 tot en met 34. Vooraf lezen we de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Handelingen 17 vanaf vers 15 tot 34. En die Paulus geleidde brachten hem tot Athene toe. En als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus, dat zij op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt al een dag met degenen die hem voorkwamen. En sommige van de Epicureïsche en de Stoïsche filosofen streden met hem. En sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En zij namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer is waarvan gij spreekt? Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat toch dit zijn wil. Die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide, gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond, den onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt. En wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En heeft uit ene bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan zijn de godsgeslacht, moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk is, welke door menselijke kunst en bedenking gesneden zijn. God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man, dien hij daartoe geordineerd heeft. Verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede, en sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw met name Damaris, en anderen met dezelfde.
Gemeente, zingen wij tot voortzetting van deze dienst, Psalm 119 en daarvan het 72ste vers. Als het mij benauwd of bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. De zuiverheid van uw getuigenis blinkt altoos uit, zelfs in de zwaarste noden. Leer mij het verstaan, zo leeft mijn ziel gewis, het naar verderf, in eeuwigheid ontvloden. Psalm 119 en daarvan het 72ste vers. Geliefden, dat de Heer u goed is en gaarne vergevende en van grote goede tierenheid is voor alle die hem aanroepen in geest en in waarheid, dat zegt Gods woord op vele plaatsen. En dat is de ervaring van Gods heilige. David heeft in zijn psalmen zo menigmaal de goede tierenheden des Heeren geprezen. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zo roemt hij in Psalm 103. En hij wist ook dat de Heere gaarne vergevende is. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde, Sela. Waarlijk, de Heer is goed en gaarne vergevende. Hij heeft geen lust in 's mensen dood, nog in zijn verderf, maar hierin dat de goddeloze zich bekeert en dat hij leeft, dat hij zich bekeert. Dat is de eis des Heren om te leven en de toorn Gods te ontvlieden. Het werk Gods, dat God zelf werkt in de harten van zijn ganse kerk op deze aarde. Het is nodig, geliefde, dat we ons bekeren. Niet maar van de kroeg naar de kerk en van de zonde tot de deugd, maar van de zonde tot God. Daarin heeft de Heere lust, want dat is zijn eigen werk. Daartoe roept de Heere de mens. De goddelozen verlaten zijn weg. De schrift is vol van de roepstemmen tot bekering. Meer dan 140 keer roept de Heere de mens toe in zijn woord, bekeert u. Er is deze ernstige roepstem die ook uit de tekst wordt, waarvoor we in dit uur uw aandacht vragen tot ons komt. U vindt het geschreven in de verzen 30 en 31 van het u voorgelezen Handelingen 17, waar Gods woord aldus luidt. God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat ze zich bekeren, daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Onze tekst spreekt van een ernstige roepstem tot bekering in het licht van het komende godsgericht. We zouden tot u willen spreken met des Heeren hulp over ten eerste de dag des gerichts, ten tweede de man des gerichts, ten derde de roepstem des gerichts. Dus een ernstige roepstem tot bekering in het licht van het komende godsgericht. Ten eerste de dag des gerichts, daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen. Ten tweede de man des gerichts, door een man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. En ten derde de roepstem des gerichts, God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat ze zich bekeren. Ten eerste de dag des gerichts. Paulus te Athene, dat is stof die altijd weer onze aandacht boeit, gemeente. Athene had de zetel der Griekse wijsheid. Men vond er de Epicureïsche en Stoïsche wijsgeren. Er is wel eens terecht gezegd dat Athene het derde brein van de wereld was. In Athene heeft Paulus de dwaasheid van het evangelie des kruisers verkondigd. De Joden tot een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar beide, die geroepen worden, een kracht Gods tot zaligheid gepredikt. Men heeft hem verzocht een reden te houden op de Areopagus, de plaats van het hoogste gerechtshof, waar niet alleen de bloem van de natie, maar ook een nieuwsgierige schare verzameld was. En voor dat gemengde gezelschap heeft Paulus een predikatie gehouden over het thema de onbekende God. Dat was een opschrift dat hij gelezen had op een van de altaren die in de stad waren. En zijn reden is u zo even voorgelezen. En nu is het ons bijzonder om de slotwoorden daarvan te doen. Daar heeft Paulus met kracht getuigenis van gegeven, opdat hij de Atheners zou afmanen van de dienst der afgoden en dat ze zich zouden bekeren tot de levende God. Want in deze woorden verkondigt de apostel het komende wereldgericht aan, als een krachtige drangrede om zich te bekeren. Een ernstige roepstem die daaruit in dit uur tot ons komt. We zouden nu ten eerste spreken over de dag van het gericht. God heeft een dag gesteld, zegt Paulus. Met deze woorden geeft de apostel weer wat op tal van bladzijden in Gods woord ons wordt voorgesteld in de profeten en in de psalmen. De apostelen hebben ervan gewaagd. Christus Jezus heeft er menig keer van gesproken. Ik herinner u alleen aan de gelijkenissen van het tarwe en het onkruid, schapen en bokken, kwade en goede vissen, 5 wijze en 5 dwaze maagden. Bij alle verschillen hebben ze maar 1 punt gemeen, en dat is dat er een tijd komt dat de Heere rechtvaardig alle oordelen zal en dat er een schifting zal zijn tussen goeden en kwaden. En dat tijdstip noemt Paulus in de tekst een dag. De Heer Jezus noemde het zelf de uren. De uren komt in welke alle die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En ze zullen uitgaan die het goede gedaan hebben, ten eeuwige leven. En die het kwade gedaan hebben, tot eeuwige afgrijzing. Het is een dag en een uren. Het ogenblik. Het is ons niet geopenbaard, gemeente, hoe lang die dag en die uren zijn zal. Wel is zeker dat het geen lang tijdperk behoeft te zijn. We lezen van de Samaritaanse vrouw dat de Heere Jezus haar in één ogenblik gezegd heeft, alles wat ze gedaan heeft. Haar hele zondige leven heeft hij blootgelegd in maar één ogenblik. Daar weten Gods kinderen op de aarde iets van, geliefde. Als de Heer het hele schuldregister openlegt. Mozes zegt in Psalm 90, gij stelt onze heimelijke zonde in het licht uws aanschijns, o Heere. Die dag heeft de Heer gesteld. Dat wil zeggen, die dag is door God zelf vastgesteld. De Heere heeft de datum daarvan bepaald. De Heere weet wanneer die dag zal aanbreken. Die dag ligt van eeuwigheid vast. En die dag kan niet uitblijven. Er zijn zoveel getuigenissen van in Gods woord. De spotters mogen zeggen waar blijft die dag, zijn de toekomst. Want alle dingen blijven zoals ze altijd geweest zijn. Het is allemaal maar bangmakerij. U kunt het toch zien? Het zijn van die oordeelsprofeten die daarvan spreken. Laat ons maar eten, drinken en vrolijk zijn. Want die dag zijn de toekomst, is verre en zal nimmer komen. De mens der zonde blijft gerust en zorgeloos voortleven in de zonde en beeldt zich in, geliefde, dat er geen oordeel komt. Maar die dag is gesteld. God heeft die dag gesteld, zoals God onze bepalingen gemaakt heeft, van geboorte en van sterven, die wij niet overgaan zullen. Al zouden we ons gehele vermogen willen geven, al zouden we al het goud en het zilver willen inruilen, de Heere heeft bepalingen gemaakt die we niet overgaan zullen. Zo is die dag gesteld die komen zal. En dan komt hij als een dief in de nacht, wanneer mensen gerust neerliggen en zorgeloos zijn, gelijk in de dagen van Noach, etende, drinkende en ten huwelijk uitgevende, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Het is een gewichtige waarheid, geliefde, er komt een dag des gerichts, een oordeelsdag. Maranatha, de Heere komt. De dag van de grote vereffening breekt aan. En dan zal een iegelijk vergolden worden naar zijn werken. Het zij goed of het zij kwaad. De tekst zegt dat op die dag de Heere de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen. Dat is heel de bewoonde wereld, van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt. Zover men volker kent, het barre noorden en het zoele zuiden samen, heel het mensdom, al die miljarden mensen, blank en bruin, rood en zwart, zal voor de troon van Christus gesteld worden. Aanzienlijken en geringen, vorsten en bedelaars, wij allen, zegt Paulus, moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Wij allen, zonder enig onderscheid. De bazuin zal klinken en dan zullen de graven hun doden geven. En de zee zal haar doden geven die ze verzwolgen heeft. En de dan nog levende zullen in een punt des tijds veranderd worden. Het sterfelijke zal onsterfelijkheid aandoen. En het verderfelijke onverderfelijkheid. En dan zal God ieders werk in het gericht brengen, met hetgeen verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. De Heere zal die aardbodem rechtvaardiglijk oordelen. Het ganse mensdom zal zien dat er in God geen onrecht is. Geliefden, dan zal op die dag alles geopenbaard worden. Elke daad, elk woord en elke gedachte, want er is een gedenkboek voor 's Heeren aangezicht. Het zal gelegd worden in de weegschaal van het goddelijk recht. Onze persoonlijke zonde, onze huiselijke zonde, maatschappelijk, ambtelijk, kerkelijk, onze verborgen zonde en onze openbare zonde, zonde van de binnenkamers, zonde van de dag, zonde van de nacht, zonde van bedrijf en zonde van nalatigheid zullen geopenbaard worden. Want er is niets bedekt voor het heilig oog des Heren. Hij is de kenner van het hart en de proever van de nieren. De Heere weet wie we zijn. Hij kent de schuilhoeken van het hart. O, die dag komt, brandende als een oven. En de elementen zullen brandende vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen vergaan. Terwijl deze dingen al zo zijn, hoedanigen, behoort men te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Want denkt u zich eens in, gemeente, wat dat zal zijn op die dag, brandende vergaan, als een huis in brand staat. Wat een vuurgloed is dat, als een stad in brand staat, wat een vuurzee, als een land in brand staat. De hele wereld zal brandende vergaan, de zon zal haar schijnsel niet meer geven, de maan zal bekleed zijn als een harenzak, de sterren zullen van de hemel vallen, de elementen zullen bewogen worden. De Heere zal komen met zijn vele duizenden van heilige engelen om gericht te oefenen. En in het licht van het komende godsgericht dringt de waarheid aan om te wandelen in godzaligheid en zich te bekeren tot de levendige God. Gemeente, durft u op die dag aanreizen? Kunt u zonder verschrikken voor de rechter der ganse aarde verschijnen? Schuif die vraag toch niet van u af. De dichter zegt, hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk, daar het wreed geweld moet zwichten, Wordt in rechtmatigheid geleid. Die dag komt gewis, want God doet er verzekering van aan alle, terwijl hij Christus uit de doden opgewekt heeft, die dag komt. En als u dan vraagt wie de rechter is, dan geeft de tekst er antwoord op. Dat is onze tweede gedachte als we spreken over de man des gerichts. Geliefden, als we de schrift raadplegen om te onderzoeken wie de wereld zal oordelen, dan blijkt ons dat God zelf rechter zijn zal. Ik herinner u aan het woord van Abraham in zijn voorbeden voor Sodom. Zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? Denk eens aan het woord van Job, toen hij zei, mijn rechter zal ik om genade bidden. We lezen het telkens in de psalmen, dat God de Heere rechten zal en dat hij als rechter eenmaal komt om de wereld te oordelen. Zo staat het ook in onze tekst. God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat ze zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man. De rechter is de Heere, de drie-enige God, en hij oordeelt door de man die hij daartoe gesteld heeft. Die verordineerde man is Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God. Dat heeft de Heere Jezus zelf verklaard toen hij zei, de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven. Zo beleidt ook de kerk van alle eeuwen dat Christus gezeten is, ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Christus Jezus is van de Vader aangesteld en heeft macht gekregen om te oordelen. Hij is daartoe wettig geordineerd, aangewezen, aangesteld. Christus zal het recht uitvoeren. Hij zal het aan het licht brengen. En dan zal zijn rechterstoel vermoedelijk staan in de wolken. De grote witte troon waarvan Johannes spreekt in Openbaring. Zie, hij komt met de wolken. En alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En in die geweldige heerscharen zal de Heere Jezus zitten als rechter van de ganse aarde. Die Christus noemt Paulus in de tekst een man. Dat wil zeggen, die God, die boven alles is te prijzen tot in alle eeuwigheid, maar die ook mens is. Hij is de man, Gods metgezel, Christus Jezus, die in de staat van zijn vernedering als de man van smarte gewandeld heeft en zich vernederd heeft tot in de dood, waarvan de dichter heeft gezongen dat hij kroop als een worm en geen man. Christus zal dan als die van God verordineerde man verschijnen, als de Heere der heerlijkheid, als de leeuw uit de stam van Juda, als degene die alle macht heeft en die alle recht heeft, want God heeft hem daartoe uit de doden opgewekt. Dat is de verzekering van de komst van de dag van Christus, van die doorluchtige en vreselijke dag des Heren. Want, geliefden, Christus Jezus is wel dood geweest voor een doodwaardig volk, maar hij is in het graf en in de dood niet gebleven. Hij is verrezen uit de kluisters van dood en graf, als de Heere der heerlijkheid, die een naam gegeven is in welke boven alle naam is, opdat in de naam van Christus zich buigen zou alle knie, dergenen die in de hemel zijn en die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn. Daarom zegt de schrift, alle oog zal hem zien, ook dergenen die hem, die man van smarten, doorstoken hebben. diezelfde man in zijn heerlijkheid en in zijn majesteit zal wederkomen om de wereld rechtvaardig te oordelen. Alle twijfel aangaande de komst van die dag is uitgesloten, want Christus is uit de doden opgewekt. En het opgewekt zijn van Christus is een bewijs, een garantie, een waarborg, een verzekering en een prediking dat hij komt om de aarde te richten. Die verzekering heeft de Heere Jezus al aan Caiaphas gedaan, toen hij voor zijn gericht stond. Van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. Geliefde, als we de tijd nagaan waarin wij leven, waarin zijn oorlogen en geruchten van oorlogen, aardbevingen en pestilentiën, dan zijn de tekenen die de komst des Heren prediken. Aan de val van Jeruzalem waren nog tekenen voorafgaande die de verwoesting voorspelden. Aan de naderende komst van Christus zijn tekenen voorafgaande. Tekenen in het sociale leven, in het volkerenleven. Er is verwarring aller wegen en verval en afval. De doorvoering van de zonde tot in de uiterste consequenties, ook in ons christelijk vaderland, dat het bang wordt om ons hart en dat je het jezelf afvraagt, kan het nog wel erger? De ongerechtigheid van velen, zegt de schrift, zal vermenigvuldigen en de liefde van velen zal verkouden. Herauten, van de naderende komst van die man die de wereld oordelen zal. Christus Jezus is opgestaan, en hij is opgestaan tot zijn verheerlijking, want de opstanding was het begin van zijn verheerlijking, die hij in trappen doorloopt van de opstanding naar de hemelvaart, van de hemelvaart naar het zitten aan de rechterhand van zijn Vader, en vandaar naar de wederkomst ten oordeel. En daarom kan die wederkomst niet achterwege blijven, ondanks de spot en ondanks de zorgeloosheid van de mensen die God niet kennen en het evangelie des Zoons van God ongehoorzaam zijn. Maar hij komt als een dief in de nacht. Wees gijlieden dan bereid om zonder verschrikking de rechter der ganse aarde te kunnen ontmoeten. We profeteren niet. Bij de Heere zijn 1000 jaren als een dag en een dag als 1000 jaren. En van die dag weet niemand, nog de Zoon, dan de Vader. Maar we zouden wel blind moeten zijn als we aan de tekenen der tijden niet zouden zien dat hij haastend komt. Verzekering daarvan doende aan alle die onder de hemel wonen, die onder het evangelie leven, dat hij komt om te oordelen. En daarom zegt Paulus, God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat ze zich bekeren. Dat is de roepstem van het gericht, onze laatste gedachte. Wij zingen eerst Psalm 98, daarvan het 4e vers. Hij komt om de aard te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk, daar het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Psalm 98, 4. Onze derde gedachte, de roepstem des gerichts. God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat ze zich bekeren. Wat betekent dat? Wat bedoelt de apostel daarmee? Wel, geliefde, hij wil er dit mee zeggen, dat het scheen als God, alsof God alles op zijn beloop gelaten heeft, alsof de Heere maar over de gruwelen heen gezien heeft, en dat het scheen alsof de Heere deed alsof hij niets bemerkte, dat de mensen schijnbaar konden doen en laten wat ze wilden, voort blijven leven in de ongerechtigheid, zich voortwentelen in de zonde en in de gruwelijke misdaden, alsof er geen God in de hemel was, alsof er geen eeuwigheid aanstaande is, alsof de mens niet in het gericht zal gesteld worden. De hemel zweeg. De mensen wisten als het ware niet anders. Ze misten het getuigenis des Heren. Het waren de tijden der onwetendheid. En dat zegt Paulus heus niet ter verontschuldiging. Hij zegt in Romeinen 1 vers 18 tot 20 wel anders. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard, want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat ze niet te verontschuldigen zouden zijn. De mens kan wel zeggen dat God dood is en dat er geen God is, en zich inbeelden dat het zo is, om de zonden aan de hand te houden en zich uit te leven in ongerechtigheid. De mens kan het zich wijs maken, maar hij is niet te verontschuldigen, want God heeft het hen geopenbaard. Dat wordt zelfs van de heidenen gezegd, die God niet kennen en het getuigenis des Heren missen en nooit gehoord hebben van de naam van Christus. Maar de dingen Gods, hoewel ze onzienlijk zijn, worden gekend uit de schepselen. Die vertellen zijn eer en het uitspansel verkondigt zijn handenwerk. God heeft de eeuwigheid en het eeuwigheidsbesef in ons hart gelegd. Hoeveel te meer zo wij leven onder het evangelie der genade, onder de roepstem tot bekering, onder de nodiging tot het heil dat in Christus Jezus is. O gemeente, wat een voorrecht, maar ook wat een verantwoordelijkheid, de weg geweten en niet bewandeld te hebben. Klein en groot, wie u ook bent, we zullen met vele slagen geslagen worden, als we geen acht zullen slaan op zo'n grote zaligheid en doen alsof het ons niet aangaat en alsof God het niet bemerkt. God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat ze zich bekeren. Daarin predikt de apostel de langmoedigheid des Heren, Heren, die traag tot toorn is en gaarne vergevende, geen lust heeft in de dood des zondaars, nog in zijn verderf. Dat blijkt zonneklaar uit de verkondiging des Heren. God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen. Dat doen de mensen niet, dat doet God. Hij predikt het luide, hij roept het luide uit aan alle mensen, waar er maar mensenkinderen wonen onder de zon. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven? Nu zegt de apostel, is er een nieuw tijdperk aangebroken. Christus is opgestaan, hij is verheerlijkt aan de rechterhand zijns vaders. De tijd komt dat het hemelen zullen opengaan en dat het mensdom hem aanschouwen zal, en dat hij het gericht zal stellen. terwijl het nu nog is het heden der genade, de wel aangename tijd en de dag der zaligheid. Nu verkondigt de Heere, hij predikt, hij lokt, hij nodigt, hij smeekt om de toekomende toren te ontvlieden en acht te geven op zo'n grote zaligheid en zich te bekeren. Dat was de inhoud van de korte preek van Paulus op de Areopagus voor heel die wijze en die nieuwsgierige scharen, wie dat er onder zijn gehoor was. Of het Epicureërs waren of Stoïcijnen, of ze nu zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen, zou hij ook nieuwe dingen te vertellen hebben. Bekeert u, want die dag komt, Christus komt. Hij nodigt, o zonder bekering, kunt u hem niet ontmoeten, wiens ogen vuurvlammen zijn. Als u zich niet bekeert, u zult als de beesten haast vergaan. Dat was zijn prediking. En al zijn er dan geweest die het naast zich neerlegden en zich er nauwelijks over verwonderden, al waren er dan die ermee spotten, want dat staat er, dat ermee gespot is. Maar er waren er ook een paar die geloofden het. Daar staat van geschreven, doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke was ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw met name Damaris en andere met dezelfde. De roepstem tot bekering heeft hij uitdoen gaan, de eis heeft hij voorgehouden aan rijk en arm, geleerd en ongeleerd aan alle mensen. Gewillig en met vreugde heeft Paulus het uitgeroepen en zich van zijn opdracht gekweten. Hij zegt, mensen, er komt een dag dat u en ik voor Christus zullen gesteld worden. En weet u wat er op die dag gebeurt? Dan zullen de goddelozen verdoemd worden en de rechtvaardigen zullen ingaan in het eeuwige leven. Ach mensen, die dag zal zo vreselijk zijn en zo verschrikkelijk zijn. Hoe zult u dan toch ontvlieden? Ik predik en betuig het u. Ontvlied de toekomende toorn. Paulus heeft de weg der bekering voorgesteld, waarin we het oordeel mogen ontgaan. Gemeente, wat heeft hij met ernst aangedrongen en gezegd dat de Heere geen lust heeft in het verderf van de mensen? Hij heeft uitgeroepen, waarom wilt gij toch sterven? Ontwaak toch gij die slaapt en sta op uit de doden. O verdwaasde, wie kiest toch boven het leven de dood? Bekeert u, gemeente. U weet wat bekeren is. Dat is omkeren. Dat is wederkeren. De schrift verbindt er het leven aan. Bekeert u en leeft. Dat is uit de dood opstaan en leven. Dat is bekeren. En dat is de eis waarmee God komt. De wereld verlaten. En de oude natuur doden en het vlees kruisigen in zijn bewegingen en zijn begeerlijkheden. Uit het graf der zonde opstaan en naar de Heere zoeken en de Heere aanhangen. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Vliedende de kwalijke begeerlijkheden. Jagende naar de heiligmaking. Zich haastende en spoedende om des levens wil. Dat is de eis die God aan elk mensenkind stelt, alle mensen, alle, of hij nu zwart, gekleurd is of blank, of hij wat geld op de bank heeft, of hij heeft het niet, of hij drie woorden meer gelezen heeft dan een ander, dat doet allemaal niets ter zake. Bekeert u. Zo heeft Johannes de Doper gepreekt, zo heeft Christus gepreekt. Zo hebben de apostelen gepreekt, zo hebben de profeten gepreekt, bekeert u. Zo prediken Gods knechten nog, die de Heere zendt. Als gezanten van Christus bidden ze van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Geliefde, als een mens verloren gaat, zo hebben onze ouden al gezegd, dan zal het eigen schuld zijn. U zegt, ja, maar God moet mij bekeren. Dat weet ik ook. En dat weet God ook. Maar u komt erachter, als u zich niet bekeert, dat eigen schuld zijn zal. Want de kerk komt er hier door genade achter dat het eigen schuld is. En het is alleen maar genade, geliefde, als een mens behouden wordt. Als u zegt, ja, God moet het doen. Mag ik u dan eens vragen, wilt u wel bekeerd zijn? Wilt u dat wel? Ja, ik wil wel behouden worden en naar de hemel gaan. Nee, wilt u bekeerd zijn? Van de zonde gescheiden worden? Wilt u van de liefde tot de wereld afgetrokken worden? Wilt u met God in gemeenschap staan? Geliefde, dat zal een mens van nature nooit begeren. Want hij is een verklaarde hater van God en een vijand van Christus. En hij is een liefhebber van de zonde en van allerlei ongerechtigheden. De Heere eist het. En waarom eist de Heere dat dan? Waarom? Opdat wij hem nodig zouden hebben, dat hij het ons doen zou. Want de Heere weet best dat we niet kunnen en dat we ook niet willen. Maar God komt met de eis. En die eis legt ons de verantwoordelijkheid op. Want we zijn verantwoordelijke schepselen. God zal ons in het gericht stellen. Als we niet verantwoordelijk waren, zouden we ook niet in het gericht hoeven te staan. Maar we zullen rekenschap moeten geven van het beeld waarnaar de Heere ons schiep. Van de gemeenschap die wij verzondigd hebben, van de wet waaronder we leefden en niet gehouden hebben, van het evangelie dat ons gebracht is, waarop we geen acht hebben gegeven. We zullen rekenschap moeten geven van de dag des Heren, hoe we die doorgebracht hebben, van het volk des Heren, hoe we daar tegenover gestaan hebben, van de knechten des Heren, of we ze veracht en verguist en gehaat, of dat we ze lief gehad hebben. We zullen rekenschap moeten geven, of we gewandeld hebben in hoovaardigheid en in trotsheid des harten. Ben ik mijns broeders hoeder, of dat we ons vernederd hebben onder de krachtige hand des Heren, in stof en as, de minste uit de minste, de geringste uit de geringste. Want wat is een mens dat gij hem acht? En het mensenkind mag de naam van ijdelheid wel dragen. We zullen er rekenschap van moeten geven. Geliefde, we zijn verantwoordelijke schepselen. God verkondigt het ons. U moet u bekeren. En alleen in die weg zullen we ontvlieden de toekomende toren. Dat is het dierbaar evangelie dat er nu een weg is voor Godverzakers en voor Godverlaters, voor spotters en voor hoereerders, voor afwijkers, voor zondaren en zondaressen. Dat is het evangelie dat God verkondigt. Dat verkondigen is evangeliseren. Hij evangeliseert het. In de weg van bekering is verzoening met God mogelijk. Geliefde, dat is de genade die de Heere zelf werkt. Onze vaderen zeggen terecht in de 5 artikelen dat een mens door de genade die hij ontvangen heeft gelooft en zich bekeert. Er is bekerende genade Gods nodig om zich tot God te bekeren. En als u dat weet, geliefde, vraag dan met Efraïm, Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Zeg dan met Augustinus, o God, geef wat gij gebiedt, dan zult gij niet te vergeefs geboden hebben. Ja, u zegt, dominee, u zet ons altijd aan het werk. Ja, ik mag niet anders, want het zou de laatste preek kunnen zijn die u hoort. Het zou de laatste zondag kunnen zijn dat u onder het woord zit. En dan zou u straks in het gericht uw vinger op mij kunnen leggen en zeggen, u heeft het mij niet gezegd, u heeft het mij niet aangewezen, u heeft mij maar in de lijdelijkheid gepreekt, u heeft mij maar gelaten voor wat ik was, maar u heeft niet gezegd dat ik me bekeren moest, en u heeft ook niet gezegd dat het bij mij nooit kon, maar dat ik God nodig had, en u heeft ook niet gezegd dat het bij God nog mogelijk was. Gemeente, bekeert u, vraagt naar de Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht, gedenkt aan hetgeen hij heeft verricht, aan zijn doorluchte wonderdaan, en wilt zijn straffen gadeslaan. Want u kunt in het gericht Gods niet staan. U zult als was versmelten en het uitroepen, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons van voor het aangezicht desgene die op de troon zit en voor de toren des lams, alleen in de weg van bekering. En dat is de weg, want dat verkondigt God. Dat is geen mensenwoord, dat is Gods getuigenis. Verlaat de slechtigheden en leeft. En treed toch in de weg des verstands. Geef toch eer de Heere, uw God, voordat hij het duister maakt. En uw voeten zich zullen stoten aan de schemerende bergen. We zijn zulke zelfhandhavers. Jementjen dree hebben we in ons vaandel staan. Kan ons 100.000 keer gepreekt worden. En we doen alsof het voor hem en voor haar is. En of het ons niet aangaat. En we blijven maar voortgaan in het hard zijn, in het scherp zijn, in het veroordelen, in plaats van voor God in het stof te vallen. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven? Wat zijn ze gelukkig die zich bekeren mochten en die met Ephraim zeggen, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad en nadat ik mezelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Geliefde, God moet een mens bekeren om hem de zonde te doen haten. U zegt, gelukkig, nu ben ik er vanaf. Nee, vasthouden. Bekeert u. Maar niet vergeten dat God het doen moet. Anders zult u zich nooit bekeren. Dan zal het een schijnbekering zijn. Orpa bekeerde zich ook, maar keerde weder. Esau zocht de plaats des berouws met tranen en vond ze niet, want het was niet van God. Saul veranderde zich en Achab vernederde zich, maar het was niet van God. Het beginsel van God werkt gemis, geliefde. Houd het toch vast, vergeet het toch nooit dat God het doen moet. Dat u de Heere mocht aanlopen als een waterstroom, opdat hij het u doet. Als God een mens bekeert, dan roept hij hem uit de dood in het leven en trekt hem uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dan zet hij hem over in een andere staat des levens. Dan zet hij hem over in Christus. Dat werk doet de Heere zelf. En hij voleindigt het ook, zelf, tot op de dag van Jezus Christus. Als God een mens bekeert, dan bekeert de mens zich ook tot God. Dat Gods werk komt in de vrucht openbaar. Het is onmogelijk dat degene die Christus door een waar geloof zijn ingeplant, niet zouden voortbrengen vruchten der dankbaarheid. En wat zijn die vruchten der dankbaarheid? Gemeente, hoort u het? Ootmoed, dat is de vrucht. Hoogmoed is van de mens, van het vlees, van de duivel. Maar ootmoed is uit God. En wat is ootmoed? Ik ben geringer dan niet en ijdelheid. Wat is ootmoed? Terwijl ik niets ben en ook nooit word, dat is ootmoed. En als die vrucht in het leven openbaar wordt, gemeente, dan gaan we door ootmoedigheid de ander uitnemender achter dan onszelf. Wie dat hij dan ook is, dat is ootmoed. De vrucht des geestes is niet, ik ben bekeerd en ik heb er zoveel van geleerd en ik heb er zoveel van gelezen, veel meer dan deze en gene. Wel nee, gemeente, dat is allemaal vrucht van ons en daarom verdoemelijk voor God. Zijt met ootmoedigheid bekleed, God wedersta de hoovaardige, maar de nederige geeft hij genade. O dat wonder, dat die hoge en verhevene wonen wil bij dien die verbroken van hart is en van een verbrijzelde geest. En nergens anders woont God. Dat moet u mij niet wijs maken. Nergens anders dan alleen maar daar waar de ziel in het stof voor God vernederd wordt. Daar worden ze in openbaar die door God tot God bekeerd zijn. In het niet zijn van zichzelf, in het zichzelf veroordelen en in het zichzelf verfoeien, niet in de woorden, maar in de praktijk van het leven. Die kunt u nagaan. Praktijk, gemeente, praktijk, zichzelf verfoeien. De Heere zegt, ik zal maken dat ze een walging van de buurman krijgen, van de baas krijgen, van de knecht, van de dienstbode krijgen, van de dominee krijgen, van een kerkraadslid krijgen, van een gemeentelid krijgen. Nee, wel nee, de Heere zegt, ik zal maken dat ze een walging van zichzelf krijgen, vruchten. We kunnen wel zeggen dat we bekeerd zijn, maar de vruchten, geliefde, aan de vruchten kent men de boom. De wortel is verborgen en die blijft verborgen. En die blijft ook voor degenen die bekeerd zijn verborgen, zodat ze vaak treurend over de aarde gaan en zeggen, o God, zou ik bekeerd zijn? Hoedanig moest ik toch zijn in heilige wandel? Ik kan het niet zien, ik kan het niet geloven, dat het grote werk in mij gewerkt zou zijn. Maar kijk maar eens naar de vrucht. Wat vrucht, zegt Paulus, had gij toen gij van die dingen, waarover gij u nu schaamt, ja, schaamt. Als God een mens bekeert, dan krijgt hij met God te doen. En hij wordt overgezet in een nieuw leven. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. En geliefde, het is niet alleen de ootmoed, maar liefde, zegt de schrift, is ook een vrucht. Als God een mens bekeert, dan krijgt hij God lief in onverderfelijkheid en al wat van God is. Dat woord wil hij wel opeten, als het mij benauwd of bang gevallen is. Zo heb ik mij vermaakt in uw geboden. De zuiverheid van uw getuigenis blinkt altoos uit, zelfs in de zwaarste noden. Een bekeerd mens, die heeft het woord des Heren hartelijk lief, die zegt, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis. Door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Dat zijn niet zulke bezittende mensen, geloof dat maar niet. Die missen alles. Ze hebben geen kennis, ze hebben geen liefde, ze hebben geen hoop, ze hebben geen verwachting, ze hebben geen gerechtigheid, ze hebben geen blijdschap, ze hebben niets. Ze hebben alles verzondigd. Ze zijn eraan ontdekt dat ze alles kwijt zijn. Ze zijn God en zijn beeld kwijt. Ze zijn zijn gunst kwijt. O geliefde, ze hebben alleen maar schuld. Die wenen wat over hun schuld, over hun verlorenheid, over hun tekort, over hun gemis. Het is een wenend volk. Maar ofschoon ze alles missen, uw woord kan door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Dat is hen zoeter dan honing en honingzeem. Nee, dat zijn niet zulke hoogdravers en zulke grootsprekers. Gelooft u dat maar niet. Dat zijn tobbers en kruipers. En dat komt openbaar, geliefde, als zouden ze geen woord zeggen. Kijk ze maar na in hun leven. U kunt ze naspeuren en nawandelen. Die een walging van zichzelf gekregen hebben, die aan God verbonden zijn, met een band van hartelijke en onverbrekelijke liefde. Die hebben het volk van God ook lief, en die hebben een onbekeerde ook lief, ja hartelijk lief. Daar liggen ze voor te worstelen in het verborgene. O God, bekeer mijn moeder en mijn vader toch, mijn man, mijn vrouw. Bekeer mijn arme kinderen toch, bekeer die stakker toch, die zo hoogvaardig over de wereld gaat. Hij weet niet van hoedanige geest hij is. Heere, grijp hem toch eens in het hart en laat het hem toch eens zien. Dat zijn de vruchten des geestes. God verkondigt het alom, alle mensen. Of in Rotterdam wonen, of in Zeist, in Holland, of in Amerika, alom, alle mensen. Of je nu een heel klein kind bent, of u bent al een grijsaard geworden, of u tot de Epicureërs of tot de Stoïcijnen behoort, of dat u zegt, ja, het is allemaal geklap. Dit wil ik graag, en dat wil ik graag. Bekeert u. Dat is een gelukkig volk dat zich bekeren mag en dat niet anders dan zich bekeren wil, omdat het zich niet anders dan bekeren kan. Is het een gelukkig volk? Ja, want denk erom dat een bekeerd mens blijdschap heeft. We hebben nu straks gesproken van droefheid, maar denk erom dat hij blijdschap heeft. Als hij wenen mag voor God, dan is hij zalig verblijd. Zeg ik het zo goed? Ik dacht dat ik het zo goed zei. Dan is hij zalig verblijd in God. Want het hele leven, ik geloof niet dat ik het overdrijf. Ik hoop dat ik het goed zeg. Het hele leven van Gods volk, hoe ze dan ook wenen, tobben, treuren, bespot en vervolgd worden, wat dan ook, noem het allemaal maar op. Hoe bang het ook zijn kan, maar het hele leven van Gods volk is een leven van blijdschap. Daar heeft u het, blijdschap. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Alle die ze doen, hebben goed verstand. Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid. Een bekeerd mens, hoe ongelukkig dat hij ook is, zal toch zeggen dat God goed is. En als de Heer hem naar de hel verwijst, dan zal hij in de hel, dat kan vanzelf niet, maar dan zal hij in alle eeuwigheid zeggen, Heere, gij zijt eeuwig goed. Nu, dan moet u eens zeggen of dat geen blijdschap is. Dat is die hartelijke vreugde in God door Christus. die zich met sterke roepingen en met tranen Gode de Vader onstraffelijk opgeofferd heeft, die wenende gestorven is, opdat de Heere zijn volk verblijden zal. O volk van God, wat een eeuwig wonder, als de Heere door zijn geest het woord opent en zijn belofte schenkt en de rijkdom die in Christus is openbaart en het oog mag zien op die gezegende koning, die schoner is dan alle mensenkinderen, dan zal de blijdschap het hart van de vrome strelen, hoeveel te meer als Christus zijn eigendom wordt. En als ze niet alleen door genade anders worden, maar ook eens andere worden. En ze mogen zeggen, hij is de mijne en ik ben de zijne. Dan is er blijdschap. Dat is maar een stipje van de zaak. De vrijgekochte des Heren zullen wederkeren tot Sion komen met gejuich en een eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Wel nu, geen wonder dat Paulus ernaar verlangd heeft. We zuchten ernaar, zegt hij, verwachtende de aanneming tot kinderen. En voor dat volk komt die dag ook, maar het is geen dag van verschrikking. Dat is een dag van verlossing. Dan zal de kerk naar ziel en lichaam ingaan, in eeuwige vrede. Ze zullen rusten van hun arbeid en hun werken volgen met hem, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Geliefden, hoe zult u het maken? De roepstem tot bekering is niet alleen in Athene gebracht. Die roepstem is ook hier gebracht. Naderend oordeel heeft Paulus niet gepreekt om te beangstigen. Gelooft u dat maar niet, maar wel om eerlijk te zijn en om op te roepen tot bekering. Neem dan deze woorden met u en zeg tot God, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. De helft van mijn goederen geef ik de armen. En weet dan dat er nog een mogelijkheid is voor de grootste der zondaren die kan bekeerd worden. Het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle ongerechtigheid. De Heere geven door genade, dat uw rechter mag bidden om genade, opdat hij u ten redder zij, medereiziger naar die grote eeuwigheid. Volk des Heren, Christus heeft zich voor u in het gericht gesteld en al de vloek van u weggenomen. En daarom zult u in het gericht Gods niet omkomen. Alle tong die in dat gericht tegen u opstaat, en dat doen ze nog in het gericht, zult gij verdoemen. Daarom verwachten wij die dag met groot verlangen, om ten volle te genieten en te beërven de belofte Gods die in Christus Jezus zijn, Gode tot heerlijkheid, ons tot zaligheid. Amen. Onze slotzang zal zijn Psalm 68, daarvan het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. Psalm 68, tweede vers. Vader, dat ons uw liefde blijkt. O Geest, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drieënig God, u zij al de eer. Amen.